Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
Voor mij ligt een brief van de Nederlandse Bank aan een pensioenpremiebetaler. Die maakte bij de Nederlandse Bank, dat is de toezichthouder op de pensioenfondsen, bezwaar tegen een vet betaald bijbaantje van de directeur van een groot pensioenfonds. Zijn bezwaar wordt door de Nederlandse Bank van tafel geveegd omdat hij geen belanghebbende zou zijn, zegt de toezichthouder. Op Wall Street doen ze dat onbeschaamd. Muppets zijn er om te naaien. In Amsterdam doen ze het met juridische formuleringen. Het resultaat is hetzelfde. Betalen zul je en verder moet je je smoel houden. Ja, goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. Vandaag begon de campagne voor de Turkse verkiezingen van eind juni. Wordt het spannend of is de race al gelopen? Joost Lagendijk kent Turkije als weinig anderen en hij komt er hierover vertellen. Wat doet bijna 4 jaar rouw over de dood van je geliefde met de psychiater en theatermaker Odette de Teye? Ze komt het zelf vertellen hier in het oog, in de studio. En heeft Nederland meer theater nodig vanuit zwart perspectief? Een gesprek daarover. En tegen 12 uur in dit oog de maandelijkse poëzierubriek van John Jansen van Galen. Vanavond beschouwt John het dichtwerk van Hugo Claus. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
Zondag 6 mei.
Een week voordat president Trump zal besluiten of Amerika de nucleaire deal met Iran verlengt, komt er dreigende taal uit Teheran. Amerika maakt een historische fout als het de afspraken ongedaan maakt.
If the United States leaves the nuclear agreement, you will soon see that they will regret it like never before in history.
Volgens de afspraken wordt het kernwapenprogramma van Iran streng gecontroleerd. In ruil daarvoor werden de economische sancties opgeheven. Iran dreigt nu met maatregelen als Trump de overeenkomst torpedeert. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat van zich horen. Hij was altijd al fel tegen de deal. Netanyahu denkt dat een deel van de Iraanse kernwapens in Syrië staat. Als er een oorlog dreigt, voert Israël die liever nu dan later, zegt de premier. Schrijfster Renate Dorrestein overleed afgelopen vrijdag, maakte haar uitgever vandaag bekend. Ze werd 64 jaar. Dorrestein had slokdarmkanker. Ze vertelde een paar maanden geleden dat ze de dood mindful tegemoet probeerde te treden.
Je hebt namelijk in dit stadium niet zo vreselijk veel aan iets anders dan aan het vermogen om te struisvogelen. Hè? Je gaat toch die achtbaan af. Ja, probeer onderweg maar te genieten.
Haar ziekte boezemde Renate Dorrestein vooralsnog geen angst in, zei ze bij Kunststof.
En ik zeg niet dat me dat iedere dag goed afgaat, want ik vind het vreselijk om de indruk te wekken dat ik straks zingend de pijp uitga, want dat zal vast niet zo zijn. Als mijn uur daar is, dan klamp ik me misschien ook blazend van angst vast aan de gordijnen. Maar ik kan wel proberen om mijn laatste periode hier te doen wat ik altijd heb gedaan. Te proberen er iets van te snappen en het leven te doorschouwen en het interessant te vinden, omdat het menselijk repertoire bestuderen, dat is altijd mijn vak geweest. Ja.
Nadat haar ziekte bekend werd, werd de schrijfster overladen met kaarten, bloemen en brieven.
En iemand schreef mij ook, dat vond ik ook eigenlijk heel, heel schattig. U zorgt toch wel voor een opvolgster.
Wow.
Dat vond ik zo'n mooi compliment.
Bevrijdingsdag was voor veel mensen de gelegenheid om een muziekfestival te bezoeken. In Haarlem konden doven en slechthorenden de optredens volgen met een muziektolk.
Ja, het was geweldig om te zien. Wij zijn echt fan van Direct. Dus we hadden ook Mirjam gevraagd om hier te komen tolken. En we hebben echt genoten van het optreden.
Grote vraag is hoe iemand die niet kan horen toch kan genieten van muziek.
Ik ben horend geboren, dus ik heb muziek gewoon leren kennen zoals ieder ander. En later ben ik slechthorend geworden. En toen heb ik de muziektalk ontdekt.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Ja, dan gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters. Lees ik stukjes uit de ochtendkranten.
Ja, in de Telegraaf een reportage over Malek F. De man die gisteren 3 mensen neerstak in Den Haag. Volgens de krant is de man allesbehalve verward, zoals de politie zegt. Getuigen vertellen dat hij heel rustig op zijn eerste slachtoffer afliep en op hem instak. Daarna liep hij koel door, vertelt eigenaar Ali van het eetcafé waar het gebeurde. En daarna stak F op nog 2 mensen in.
Buren schetsen in de krant in de Telegraaf een onheilspellend profiel van F. Een asielzoeker met een verblijfsvergunning uit Syrië. Op 2 februari schrok de buurt zich een ongeluk toen F stond te schreeuwen uit het raam van zijn woning en hij zijn inboedel op straat gooide. Hij had ook 2 vechthonden, vertelt een buurman. Niemand durfde met hem in de lift uit angst dat die vechthonden zouden bijten.
Het Financiële Dagblad komt met een verhaal over het plan van de accountants dat erop neerkomt dat ze zichzelf gaan controleren. De financiële waakhond, Autoriteit Financiële Markten, AFM, zou daarmee op afstand worden geplaatst.
Die AFM ziet dat vooralsnog niet zitten, want de accountantssector ligt de laatste jaren onder vuur door allerlei affaires. En ondanks maatregelen en toezeggingen is de AFM er niet gerust op dat de spreekwoordelijke slager zijn eigen vlees al kan gaan keuren. Citaat van de AFM: de tekortkomingen die wij constateren zijn daarvoor nog te groot en te consistent aanwezig.
De Giro d'Italia was 3 dagen in Israël. En dat was voor de renners en hun ploegen enigszins behelpen, lezen we in de Volkskrant. Zo konden ze hun eigen tourbussen niet meenemen, waardoor de renners veel minder privacy hadden voor en na de koers. Voor de fans was dat natuurlijk weer wel leuk.
Maar met name Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, had het moeilijk. In een Citroën Berlingo wordt hij naar de start gebracht. Terwijl de fans zich met hun smartphones rond de auto verdringen, moet hij op de achterbank zijn shirtje wisselen. Dit vind ik dus helemaal niks, zal hij later zeggen. Een campertje was toch wel mogelijk geweest?
NRC Next verdiept zich in een plaatselijke rel in Waalre. De Brabantse gemeente ontwikkelde een ultramoderne fiets om milieuvriendelijk afval op te halen. Het dorp leek enthousiast. In een proefwijk gaven de bewoners de fiets een dikke 7. Maar toch kwam Waalre in opstand, al weet niemand precies waarom.
3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen moet het ergens mis zijn gegaan, analyseert vertrekkend PvdA-wethouder Van Liemt. Toen de gemeente besloot de fiets in heel Waalre in te voeren, zag de oppositie haar kans schoon en begon aan de poten van de afvalfiets te zagen. Geldklopperij was een van de klachten. En nu de oppositie de verkiezingen heeft gewonnen, zijn de dagen van de fiets geteld.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Gone.
BBC Soul op de late zondagavond, zo heet dat dan. Hè? Evermore van Ryan Shaw, single uit 2012. De verkiezingsstrijd in Turkije die is dit weekend begonnen. Eind juni zijn er parlements- en presidentsverkiezingen op dezelfde dag. En de grote vraag is, behouden president Erdogan en zijn AK-partij de macht in het land? Joost Lagendijk, hier in de Oogstudio. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Je woonde lang in Turkije, werd in het land eigenlijk via zijn vrouw, via jouw vrouw, een bekende Turkse Nederlander. Zeg ik het zo goed?
Ja. Nederlandse Turk.
Ja. Nederlandse Turk. En je schrijft veel over het land. Vandaag, de start van die campagne. Erdogan en zijn partij hielden grote manifestaties. De start van de campagne. Gaat Erdogan ervan uit dat het een makkie wordt, deze verkiezingen?
Nee, dat denk ik niet. Dat zal hij nooit openlijk zeggen. Maar als je ziet wat ze allemaal aan het opzetten zijn in de aanloop naar 24 juni, hè, dat is de dag van die dubbele verkiezingen, ja. Dan kun je toch wel zien dat men aan de kant van Erdogan buitengewoon onzeker is of het allemaal wel gaat lukken.
Welke signalen zijn daarvoor?
Nou goed, je ziet dat nu ondanks alle adviezen over de Turkse economie, hè, alle economen buiten Turkije zeggen ongeveer rustig aan, niet te veel uitgeven, is er bijvoorbeeld nu een pakket van 6 miljard euro opzij gezet om een week voor de verkiezingen uit te delen aan miljoenen Turken.
Miljoenen Turken? Gaan tientallen, want hoeveel Turken?
80.
80 miljoen Turken.
80, ja.
Dus daar krijgen de volwassenen, krijgen per gezin, krijgen die hoeveel?
Er zijn allerlei verschillende maatregelen, maar de meest in het oog springende is dat gepensioneerden, die krijgen, moet ik even zeggen, 1000 lira, dat is ongeveer 200 euro, in het handje. Daarnaast worden de parkeerboetes kwijtgescholden, belastingschulden worden vrijgescholden. Nou goed, nogmaals, tot een totaalbedrag van 6 miljard. Nou, dat is nogal wat. En het is natuurlijk niet toevallig dat zo vlak voor de verkiezingen gebruikt wordt om kiezers aan zich te binden, waarvan die toch bang is dat ze misschien anders niet op hem zullen stemmen.
Zullen mensen in de verleiding komen om te stemmen op de man die hen 200 euro cash in het handje geeft? Want dat wordt vlak voor de verkiezingen uitbetaald.
Vlak voor de verkiezingen. Ja, ik denk dat zeker een aantal mensen daarvoor gevoelig is. Zeker mensen die niet zoveel te maken hebben. En dat geldt voor veel gepensioneerden. Zullen daar gevoelig voor zijn.
Is dit een teken dat Erdogan inderdaad zelfs zeer onzeker aan het worden is over het resultaat van die president- en parlementsverkiezingen?
Ja, kijk, ik denk wat voor hem heel erg meespeelt. Hij weet natuurlijk nog drommels goed wat er vorig jaar gebeurd is bij het referendum over de nieuwe grondwet. April vorig jaar, daarvan zei iedereen van tevoren, ook Erdogan zelf, dat gaat wel lukken. Grote greep op de media, dat ja-kamp, dat kreeg enorm veel coverage. Het nee-kamp bijna niet. Uitslag 51-49. Nou, ervan uitgaan dat er ook nog wel wat fraude is geweest, was het waarschijnlijk 50-50. En als hij de presidentsverkiezingen nu in juni wil winnen, moet hij natuurlijk boven de 50 eindigen. En het blijkt voor hem toch de laatste jaren moeilijk om over die 50% heen te komen.
Nou, op een en dezelfde dag, dus president- en parlementsverkiezingen, eerst even over dat parlement. De AK-partij van Erdogan heeft daar al 16 jaar de meerderheid. Ik heb begrepen dat de oppositiepartijen, 4 partijen, gaan nu voor het eerst echt samenwerken. Is het denkbaar dat juist door die samenwerking die AK-partij die meerderheid ook inderdaad kan gaan verliezen?
Zeker. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Het is eigenlijk voor een nieuw iets voor Turkije dat de twee belangrijkste, je had het over 4 partijen, er zijn 2 grotere en 2 kleintjes, dat die 2 grote, eigenlijk concurrenten, dat die nu toch besloten hebben om de krachten te bundelen. En die hebben die kleintjes erbij gehaald, waardoor ook betekent dat die kleintjes niet over die 10% kiesdrempel heen hoeven te komen om toch in het parlement te komen. Okay. Dus er gaan weinig stemmen
Een trucje.
Dus een beetje een technisch iets. Een soort coalitie, alliantie. En als die de krachten bundelen, dan wordt het toch lastig. Hè? Want eigenlijk is het Erdogan zijn partij, de AKP, plus een nationalistische partij. Die hebben ook een soort verkiezingsverbond. Dat is 1 alliantie. Dan heb je een 2e alliantie van die 4 oppositiepartijen. En dan heb je eigenlijk 1 partij die daar buiten valt. Die moet het op eigen kracht doen. Dat is een pro-Koerdische partij. Die moeten dus wel over die 10% zelf zien heen te komen. Maar goed, die alliantie plus die Koerden. Als die Koerden over de 10% heen komen en die alliantiepartijen doen het een beetje aardig, dan gaat dat ook richting de 50%.
Ja, spannend. Dan naar de presidentskandidaat. Hij zit in het ogen van ons in Nederland, van West-Europa, zit hij enorm stevig daar op zijn plek al 16 jaar. Hoe kijk je wat dat betreft naar die presidentsverkiezingen? Zijn er zware kandidaten die tegen hem kunnen opnemen?
Ja, er zijn eigenlijk denk ik twee serieuze kandidaten die tegen hem op zou kunnen nemen.
En zijn dat net zulke sterke persoonlijkheden als Erdogan? En die het volk zo kunnen meenemen in dat Turkse gevoel?
Ja, dat wordt lastig, maar niet onmogelijk. Kijk, en voor de presidentsverkiezingen heeft diezelfde oppositie een andere strategie gekozen. Die hebben eerst nog geprobeerd om één kandidaat te vinden die namens die hele oppositie in het krijt zou kunnen treden tegen Erdogan. Dat was de voormalige president van Turkije, meneer Abdullah Gül. Dat is niet gelukt. Die hebben nu besloten, in de eerste ronde komen we allemaal met onze eigen kandidaten. Om zo veel maximaal mogelijk hun eigen mensen te laten stemmen op de kandidaat die ze het beste kennen. In de hoop dat in die eerste ronde Erdogan geen 50% zal halen. Nou, de peilingen, voor zover die betrouwbaar zijn, moet ik erbij zeggen, wijzen eruit dat Erdogan waarschijnlijk zo rond de 42-45% zal halen, maar geen 50. En dat betekent dat er een tweede ronde komt tussen Erdogan en degene die het beste scoort van die oppositiepartij. Nou, daarvan zijn eigenlijk twee kandidaten die daarvoor in aanmerking komen. En ja, dan zullen we moeten zien of alle oppositiestemmen zich verenigen op die kandidaat, of dat Erdogan het toch redt.
En dan naar Nederland, want wij weten zeker na de ministersruil van vorig jaar zomer dat de Turkse gemeenschap in Nederland een aantal spanningen in Turkije worden geëxporteerd naar de Neder-Turken.
Ja.
Wat gaan wij daarvan merken? Want temperamentvol wordt er in ieder geval campagne gevoerd in Turkije.
Zeker in Turkije. Dat zal hier ook wel gebeuren. Ja. Alleen, kijk, een grote bijeenkomst
spanningen
zal er waarschijnlijk niet komen, omdat die ministers die mogen hier, dat is nu al bekend, niet naartoe. Ik denk zeker dat er in de Turkse gemeenschap, ja, de twee kampen, zeg maar, voor zover je dat kunt zeggen, allebei.
Het Erdogan-kamp en de andere.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer, dat die hun uiterste best zullen doen om ook hun mensen hier te laten stemmen. Hè? Want dat is makkelijker tegenwoordig, de laatste jaren. Waarbij het natuurlijk wel interessant gegeven is. En ik vraag me af hoe dat gaat werken. Kijk,
hoeveel Turkse Nederlanders zijn er ongeveer?
Er zijn er ongeveer 400.000. Daarvan mogen er 250.000 stemmen. En de vorige keren bij dat referendum en de vorige verkiezingen hebben we gezien dat ongeveer 55%, dus de meerderheid van die 250.000, die gaat niet stemmen. Dat zijn Turkse Nederlanders die denken, ja, ik woon hier in Nederland.
Die zijn,
waarom zou ik me nog bemoeien?
Eigenlijk meer Nederlander dan Turk geworden.
Voilà. Van die 45% die wel gaat stemmen, daarvan stemt 70% op de AKP, op Erdogan.
Hey, nog eventjes, krijgen Turkse Nederlanders ook die 200 euro, dat cadeautje? Of is het alleen voor ingezetenen van Turkije?
Ik denk dat dat alleen voor ingezetenen van Turkije is. Nou, is mijn, waar ik mee zit, of wat interessant lijkt, hoeveel van die mensen die normaal gesproken niet gaan stemmen denken nu toch van, ja, maar als het zo spannend is, misschien moet ik voor één keer toch maar wel gaan stemmen, want er zitten veel anti-Erdogan mensen bij. En als jij weet, het wordt heel spannend, dan denk je misschien toch, ook als je hier in Nederland woont, als Turkse Nederlander, misschien moet ik voor één keer toch een uitzondering maken en op die oppositiekandidaat stemmen.
Nou, 24 juni zijn die verkiezingen en voor die tijd zullen wij ook in de Nederlandse steden en dorpen wellicht iets zien van die Turkse verkiezingskoorts. Joost, dank je wel.
Geen dank.
Myself in the unknown. Will this
Novastar met Home is Not Home. We gaan het over theater hebben, over zwart theater. Productiebedrijf Wellmade Productions kiest bewust voor toneelstukken vanuit zwart perspectief. En op het ogenblik staan ze op de planken met Benita's Place.
Klopt, ja.
Het is het tweede verhaal uit een drieluik over een zwart gezin dat zich moet verhouden tot racisme en segregatie. U hoorde de stem al. Ellen John Ameel, dat is het stemgeluid van jou.
Ja.
Een van de twee oprichters van dit theaterproductiebedrijf. Om meteen maar helderheid te krijgen. Wat is theater vanuit zwart perspectief? Is er een definitie voor?
Ik zou zeggen dat een verhaal vanuit een zwart perspectief, vanuit de ogen van de zwarte persoon wordt verteld. Dat het verhaal vanuit
zijn bewustzijn, zijn besef of haar besef, haar leven.
Haar ervaring. Ja.
En
ja.
Dan altijd in relatie tot ook de witte buitenwereld? Of hoeft dat niet per se?
Zodra je het hebt over zwart, heb je het ook meteen over wit.
Dus wel. Oké. Okay. Nou, gaan we naar een aantal van die toneelstukken. We spreken zo wel over Benita's Place, dat jullie nu aan het spelen zijn. Zijn er bekende theaterstukken waarvan ook de oogluisteraar kan weten, oh ja, dat is een theaterstuk vanuit zwart perspectief. Heb je voorbeelden?
De voorstelling die wij in 2016 hebben gemaakt, A Raisin in the Sun. Dat is onze eerste voorstelling geweest. En het is ook meteen de eerste voorstelling van The Raisin Cycle. Dat is ook vanuit een zwart perspectief. Het is een voorstelling die in Nederland... Wij hebben het in Nederland op de kaart gezet. Maar in het buitenland, met name de Verenigde Staten en de UK... is een heel bekend stuk. Het is in meer dan 20 talen vertaald. Het is een iconisch stuk.
En dat is The Raisin?
A Raisin in the Sun.
A Raisin in the
Sun. Een rozijn in de zon. Ja. Ja.
En andere stukken, dus niet stukken van uit jullie eigen, maar theaterstukken die wij misschien kennen van grote wereldschrijvers. Zijn er stukken vanuit zwart perspectief in het verleden geschreven?
Fences is bijvoorbeeld. A Color Purple, die nu in Amsterdam op de planken staat. Dus die stukken zijn er, alleen die worden niet veel gespeeld in Nederland. En dat is natuurlijk ons doel, om dat ook te brengen naar het Nederlandse theater.
Hoe hebben jullie stukken gevonden? Zijn jullie in Amerika gaan zoeken? Ben je over de hele wereld gaan zoeken? Of heb je misschien in Nederland aan schrijvers gevraagd, joh, schrijf eens een stuk vanuit dat zwarte perspectief?
Nee, dat hebben we nog niet gevraagd. Die vraag hebben we inmiddels wel neergelegd bij Esther Duisker, scenarist. En ook vertaler van deze Raisin Cycle. Ik heb wel met productions opgericht met Samora Bergtop. En zij is actrice en is op een gegeven moment gaan zoeken en gaan vragen. En is in de Verenigde Staten uitgekomen. Op Broadway worden er met zulke grote regelmaat stukken gespeeld vanuit een zwart perspectief. En we hebben uiteindelijk toen gekozen voor A Raisin in the Sun.
Ja, en dan nu naar dit stuk, het tweede stuk, Benita's Place. Net in première gegaan.
Klopt, afgelopen donderdag in première in Stad Schouwburg Amsterdam.
Oké. Okay,
en nu op tour.
Succesvol, die première?
Ja.
Okay.
Ja. Maar dat moet je natuurlijk ook vragen aan het publiek, hè?
Eerst aan jou dan. Hoe zie ik in dat stuk, Benita's Place, het zwarte perspectief terug?
De hoofdpersoon Benita, die kennen we ook als dochter Benita in A Raisin in the Sun. We volgen de hoofdpersoon in twee fases van haar leven. En het gaat heel erg over plaatsbepaling. Dus je ziet vanuit haar ogen, haar ervaring, de plek die zij inneemt en wat zij...
Nou, wat is die plek? Wat voor plek neemt ze in?
In de eerste fase in haar leven zien wij de jonge Benita die samen met haar man Asagai... Asagai wordt gespeeld door Mandela Wewe. En ik moet even bijzeggen dat Benita gespeeld wordt door Joy Wilkins. Zij vertrekken vanuit de Verenigde Staten naar Nigeria om deel te nemen aan de onafhankelijkheidsstrijd daar. En zij komt dus als een
in de jaren 50.
50, 60, ja. Ja. En zij komt dus eigenlijk als een buitenlander, maar wel met...
zwarte huid.
Zwarte huid en die roots daar vandaan. Wil zij haar bijdrage leveren aan die onafhankelijkheidsstrijd. En nou ja, de, zijn natuurlijk heel veel handelingen die verricht worden. Maar het is in die zin is het ook een liefdesverhaal. Want zij gaat er natuurlijk naartoe met haar man en er gebeuren een aantal dingen. Dan maakt de voorstelling een grote sprong van 40 jaar. En zien we Benita 40 jaar later. Wederom in Lagos, in Nigeria. Maar dan als decaan van de Afro-Westerse studies. En probeert op, nou ja, op een bepaalde wijze haar studievakgroep te behouden. Dus het gaat heel erg over plaatsbepaling vanuit haar ogen en waar zij in gelooft en wat zij vindt dat belangrijk is.
Nou, dan nu naar de actualiteit van Nederland. Kun je je voorstellen dat je het theaterstuk vanuit zwart perspectief schrijft over de Zwarte Piet-discussie? Het Nederlands slavernijverleden.
Dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja?
Ja.
Wordt er al aan gewerkt?
Nee, wij niet. Wij niet.
Ik zou het meteen gaan maken.
Waarom?
Nou, het is toch het brandpunt van
dat is op dit moment het brandpunt van het gesprek.
Of wil je juist niet te zeer midden in het brandpunt van de maatschappelijk debat staan?
Nou, wij willen het wat algemener trekken. En niet zozeer toespitsen op een voorstelling over het slavernijverleden of over Zwarte Piet. Maar het gaat eigenlijk over onze plaatsbepaling, over integratie, over een inclusief Nederland. Dus niet zozeer één onderwerp daaruit te pakken.
Nee.
En wij zijn bezig met de Racing Cycle. De Racing Cycle is natuurlijk
een
trilogie. Drie luik. Ja, precies.
En
ja.
Wat wordt het derde stuk dan?
Claiborne Park.
En wat is dat? Krijg je daar ook de verhouding wit-zwart?
Absoluut. En daarin
liefde over de kleurgrens, komt het daarin voor?
Liefde over de kleurgrens. Niet in de verhouding menselijke liefde. Daar gaat het over. Maar niet over man-vrouw of man-man, vrouw-vrouw. Dat niet.
Zijn jullie een theatergezelschap dat ook echt wil bijdragen aan het verminderen van raciale vooroordelen? Of gaat dat veel te ver voor een theater maken?
Nou, wij zijn een productiebedrijf en wij maken op dit moment theater. En we hebben ons toegelegd om de Racing Cycle te maken. En om aan deze bestaande trilogie een vierde voorstelling toe te voegen. Die gaat dan in 2020 gemaakt worden. En daarna willen wij een tv-serie maken. Dus we zijn niet alleen, we houden ons niet alleen maar bezig met theater. En wat wij met onze producties willen doen is natuurlijk een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie.
Oké. Okay. Dankjewel, Ellen. Ellen John Ameo.
Klopt.
Over het stuk Benita's Place. En de volgende voorstelling is aanstaande woensdag Blauwe Zaal, Stad Schouwburg, Utrecht.
Ja.
Dankjewel,
ja.
Ellen.
Dankjewel.
The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. See you.
wel allemaal easy muziek vanavond. Chris Montez, The More I See You. Uit 1966, zo oud. De vrouw die alles had. Zo heet het toneelstuk over rouw dat vanaf vandaag in de theaters te zien is. De vrouw die alles had is Odette de Teye, jeugdpsychiater en theatermaker. En zij verloor in 2014 plots haar man Roelof. En ze zit hier, Odette. Hallo. Vanmiddag voorstelling gehad?
Ja.
In Venlo.
In Venlo.
We beginnen gewoon over Roelof. Uw man.
Ja.
Bijna vier jaar geleden.
Ja.
Doet Roelof nog volop mee in uw leven?
Absoluut. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat het de rest van mijn leven zo zal zijn. Ook van ons leven. We hebben ook samen een zoon. Dus het is wel zo dat, zo noem ik het, dat het verlies en het gemis wordt langzamerhand wat geïntegreerd in mijn leven. Dus dat hij er niet meer is, wordt meer geïntegreerd. En het wordt dus wat lichter en rustiger. Maar hij is wel altijd aanwezig, op een of andere manier, ja.
Hij is plots overleden?
Ja.
Geen enkel teken, geen enkele mogelijkheid om afscheid te nemen.
Nee.
Nou bent u kinderpsychiater. U heeft veel geleerd over rouwprocessen. Leek wat u nou meemaakte op wat u geleerd had in de boekjes die de psychiaters allemaal moeten doorwerken?
Ja, als het zo eenvoudig is het niet. Wij leren ook niet zo heel veel over rouw. Want rouw is niet een psychiatrische ziekte. Er is wel in de nieuwe DSM is wel een stuk geschreven over rouw. En daar is heel veel gesprek over. Omdat bij rouw kan bijvoorbeeld depressie komen kijken. Het is geen psychiatrische diagnose. Maar, want je bent ook niet ziek. Je bent in de rouw. En dat is eigenlijk heel gezond. Dus normaliter hoef je daar ook niet voor naar een psychiater. Er zijn heel veel rouwtherapeuten die zich daarin gespecialiseerd hebben en die dat heel goed kunnen. Maar het kan ook zo zijn dat je wel andere klachten erbij ontwikkelt en dan bij de psychiater komt.
Ja.
Maar om eigenlijk antwoord te geven op je vraag, ik wist niet dat het zo zou zijn. Nee. Dat het zo'n impact zou hebben op mijn en ons leven. En er zo in zou hakken, moet maar even zo te zeggen.
Hoeveel verder ging het dan wat je in theorie gedacht had dat het zou zijn? Ik noem een cliché. Als de vier seizoenen er eenmaal overheen zijn gegaan, dan zit je in een volgende rouwfase, of misschien heb je de rouw al wel afgerond. Hoe waar is dit, deze volkse waarheid?
Ik denk dat het voor ieder ander, het is sowieso voor ieder anders.
Tuurlijk.
En voor
nou,
mij,
voor jou?
Ja, voor mij was de ervaring.
Als ik jij mag zeggen. Ja,
ja. Voor mij was de ervaring dat het na een jaar werd de rouw dieper, werd het. Het leven gaat verder, anderen gaan door. En voor mij werd het steeds duidelijker dat hij gewoon nooit meer terugkwam.
En hoe uitte zich dat dan? Dat het de rouw nog dieper werd?
Het wordt schrijnender. De pijn wordt dieper. Scheurender. Het gemis wordt groter. Het is ook, en dat klinkt misschien
ook wanhopiger. Dat je
ja, ik wanhoop weet ik niet zo goed. Maar het wordt steeds duidelijker dat hij nooit meer terugkomt. Het onomkeerbare, dat wordt in de loop van de tijd duidelijker. En dat zo heb ik het in ieder geval ervaren.
En daar verzet je je dan toch nog tegen, ook al ben je al een jaar onderweg?
Nee, ik denk dat ik me er niet tegen verzet heb. Maar ik heb het wel ervaren. Dus ik heb het zo gevoeld. Ja, ik kan het niet anders zeggen. En die rouw die heb ik maar gewoon ook gevoeld en er doorheen gegaan zoals die zich aandiende.
Dat theaterstuk dat u nu gemaakt hebt, hè, de vrouw die alles had, is dat voor een deel ook weer een vorm van rouwverwerking? Of is het gewoon, je bent nu 3,5, bijna 4 jaar verder, dit wil ik nu eens aan de wereld ook laten zien over mijn rouw en haal eruit wat je eruit wil halen?
Nou, Kees van der Zwaard is de schrijver en de regisseur van het stuk. Wij zijn al jaren bevriend en we hadden al vaker het plan om een voorstelling te maken. En op een gegeven moment waren we weer in gesprek en toen zeiden we, we moeten hier een voorstelling over maken. Dit is onvermijdelijk dat we dit gaan doen. Dit verhaal moet verteld worden. En toen hebben we veel interviews gehad. Ik heb mijn levensverhaal verteld, want er zijn veel doden in mijn leven.
Wie ben jij geïnterviewd?
Ik ben geïnterviewd, want het gaat
door
over...
Door de schrijver?
Door de schrijver, ja. Okay. En die heeft daar een script van gemaakt. En dat ben ik nu dus aan het spelen. Dus het is heel dichtbij. Het is een persoonlijk verhaal, maar het is wel universeel gemaakt.
Ja, want je zei in een tussenzin, er is veel dood in mijn leven.
Ja.
Zoals er in het leven van ieder mens veel dood is.
Ja, ik weet. Ik denk dat in ons gezin relatief veel dood is. Ja. Ik bedoel, mijn vader is overleden toen ik 2 was. Mijn broer is overleden, een nichtje overleden.
Je broer, hoe oud was je broer?
53.
Ja. Was je erbij? Was je bij het afscheid?
Ja, ik was erbij. Ja, ja, ja.
Nichtje dus, heb je het over?
Nichtje van 27, ja. Ja. Wat we ook met z'n allen heel erg nabij hebben meegemaakt. Ja. En dat maakt wel, dat is een soort van stapel ook. Dat komt ook in de voorstelling naar voren. Een stapel matrassen voor iedere dode.
Ja, dat is het symbool dat je gebruikt, het beeld dat je gebruikt.
Ja.
Waar staan de matrassen voor die een beetje schots en scheef op elkaar liggen? Heb ik begrepen tijdens de voorstelling?
Ja, ze liggen redelijk recht. Maar ze staan voor doden. Dus ieder matras is een dode of meerdere doden. Ja. En dat wordt uiteindelijk een soort van altaar. Wat ik in wezen voor Roelof en alle doden in mijn leven bouw. Ja.
Dus het is. Ja?
Ja. Nee, het is heel symbolisch. Er zit heel veel beweging in. Er gebeurt een heleboel. En het gaat ook over herinneren. Herinneren en bewaren. Ja. Van wat bewaar je en wat niet. En, ja.
Wat zou je. Iedere rouw is persoonlijk, dat zei je al.
Ja.
Klopt, kan ik ook bevestigen.
Ja.
Maar zou je toch een soort algemene tips, algemene waarheden kunnen meegeven aan oogluisteraars?
Nou, wat ik ook terugkrijg, ook van mensen die of de voorstelling hebben gezien of gisteren in het NRC het artikel hebben gelezen.
Ja, gisteren in het NRC, een groot interview met jou. Ja.
Ja, waar mensen erg door geraakt zijn, is dat ze dat ieder dan mag zijn in zijn of haar rouw. En ik denk dat ieder zelf weet wat goed voor hem of haar is. Soms kun je daar niet meer zelf bij. En dan heb je een ander nodig om daar weer bij te komen. Maar uiteindelijk weet je dat zelf. En als je daarbij kunt komen, dan, ja, en dan maakt het ook niet uit of het rouwproces een jaar of 2 jaar of 10 jaar duurt. Dat, dus dat het belangrijk is om er zelf achter te komen wat voor jou werkt.
Een van de dingen die voor jou werkt, Odette, is het schrijven van je man.
Ja.
Het schrijven van Roelof. We zijn nu, wat ik zei, bijna 4 jaar na zijn dood.
Ja.
Doe je dat nog steeds?
Ja.
Heb je hem vandaag geschreven?
Ja.
Zou je iets willen zeggen wat je hem vandaag geschreven hebt?
Nou, ik heb. Het is vandaag dag 1342. Dus dat zijn al heel wat dagen. En ik heb hem geschreven dat ik in Venlo ging spelen. Ik heb hem ook geschreven over onze hond, want die is ziek. Dus daar heb ik hem ook over geschreven.
De hond die jullie samen ook hadden.
Ja, ja. En dat ik hier vanavond in het oog zat. Ging zitten natuurlijk. En ja, eigenlijk zoals je in een dagboek schrijft. Alleen richt ik het aan hem.
Dat is, laat je het ook aan anderen lezen? Jullie zoon bijvoorbeeld?
Nee, het is echt mijn dagboek. Ja. Ja.
Dan de omgeving. De omgeving van de rouwende, de omgeving van de nabestaanden is natuurlijk altijd belangrijk. Hè? De relatie van de overlevende met zijn verdere omgeving. Wanneer verwacht de omgeving nou dat je erover ophoudt? Speelt dat een rol? Ben je dat bewust van? Denk je van, ze willen dat ik er nu nooit meer over heb? Of niet zoveel meer over heb?
Mm-hmm.
Je moet door met je leven. Heb je tips wat dat betreft aan rouwenden? Of aan de mensen om de rouwende heen? Je kent het fenomeen, hè?
Van,
hou nou eens op, ga nu eens door met leven.
Ja, ja.
We moeten door.
Ja. Ik moet zeggen dat ik dat niet heel veel heb meegemaakt. Misschien heb ik mazzel met alle mensen om mij heen.
Mooi.
En ja, weet je, er zijn wie ben ik om tips te geven, zou ik bijna zeggen. Er zijn hele mooie boekjes over. Bijvoorbeeld van Manu Kiersen, die fantastisch schrijft over rouw. En dat alles er mag zijn zoals het is. En ik denk als rouwende dat het belangrijk is om zelf aan te geven aan anderen. Dit heb ik nodig en dit niet. Dus dat het. En hier zeg ik ja tegen en hier zeg ik nee tegen. Ja.
Hey, vanmiddag dus de voorstelling in Venlo. Zaten er veel mensen in de zaal die een geliefde hebben verloren?
Ja, wel een aantal, ja.
Dat merkte je na afloop in de gesprekken?
Ja.
Mooi.
En ook mensen die niemand hadden verloren en toch geraakt waren. Maar het is wel... het opent heel veel bij mensen, is onze ervaring. Dus dat is heel bijzonder. En er is veel verborgen rouwleed. Dat is er echt, ja. Dus het is heel mooi om dit... Ik ben heel dankbaar dat we dit mogen doen. En dat dat ook voor mensen iets opent.
En mooi dat je dat bij ons in het oog hebt kunnen vertellen, Odette.
Dankjewel.
En succes met het stuk verder.
Dankjewel.
Matchbox van Andy Fairweather Low en de Low Riders.
John's poëzie-rubriek.
Ja, naast me John Jansen van Galen, collega als van ouds, altijd de eerste zondag van de maand met de poëzie-rubriek. Wat is er deze maand poëtisch aan de orde, John?
Nou, dit.
Ben jij het beeld?
Nou, leg uit, wat is dit voor prachtige
dus
tekst?
Ouverture, dat is een tekst van Hugo Claus, nu 10 jaar dood. En dat is op muziek gezet door Steve W. En ook gezongen door Steve W. Voor een nieuwe cd, Nee, ik beslis, heet die. En daarvan is gisteravond de Vlaamse presentatietournee, mag ik wel zeggen, afgesloten in de Hotsi Totsi. Dat is het legendarische café van de broers Claus in Gent, genoemd naar een café van El Capone.
Oké, nooit van dit café gehoord.
Ik wel. Reken maar.
Ja, jij hebt er niet alleen van gehoord, je hebt er ook geconsumeerd.
Ja.
Je hebt er geconsumeerd. Was jij erbij gisteravond bij die presentatie?
Nee, kan er nogal uitbundig en bourgondisch toegaan. Ik herinner me een reportage van Jos de Man. Die had een Vlaamse schrijver, Jeff Gerards, geïnterviewd. En die begon toen zijn stuk met de zin... Sanderendaags ontwaakte verslaggever in een droge greppel. Dus ik was bang een beetje dat het mij zo zou vergaan als ik naar Gent afreisde.
Want de verslaggever trof zichzelf in een greppel...
Bij het ochtendkrieken.
Vanwege al die heerlijke Belgische biertjes.
Precies.
Ongetwijfeld.
Ja.
Hey, die gedichten van Claus zijn dus nu op muziek gezet. Worden nu op muziek gezet. Worden nu gepresenteerd. Is dat voor het eerst?
Nee, deze teksten zijn zelfs al in de jaren 70 heeft deze man, die dit heeft samengesteld, Steve W. Heeft, dat is een groot liefhebber van... adept van poetry, rock. En die heeft toen aan Claus voorgesteld... kunnen we met uw teksten niet een soort musical maken. En daar was Klaus het mee eens. Die stelde de voorwaarden, die muziek moet er dan wel iets aan toevoegen, moet meerwaarde hebben. En er mocht geen titel of jota aan zijn gedichten veranderd worden.
Daar was hij scherp in, dat is natuurlijk wel vanzelfsprekend voor een schrijver.
Dat is wel vanzelfsprekend, maar het maakt het wel moeilijker voor de componist, want zoals TVW zelf zegt, er is vaak nauwelijks sprake van een duidelijk metrum in de teksten van Klaus, en daar moet de componist dus naar op zoek. Maar Klaus heeft zich daar heel erg medewerkzaam in opgesteld. Besprekingen, zaterdagochtend, maar dan ook stipt op 10 uur. Als hij verweef 5 minuten te later kwam, dan kon hij weer inrukken. En hij woonde de repetities bij. En hij heeft ook een aantal teksten aan Verwee afgestaan die hij eigenlijk had geschreven voor Lisbeth List. En die zijn toen gezongen door Patricia Bijsens. En die heeft nu, 40 jaar later, dat opnieuw gedaan, maar dan inmiddels 1/2 toon hoger.
In de bioscoop is ijs te koop en zonder jou lik ik de kou van het verdriet. In het restaurant waar hand in hand wij ons bedronken zitten, beschonken Zwarte Piet.
Allemaal werk op de cd, werk van Hugo Claus. Ja. Wat staat er verder op die cd?
Nou, er staat verder korte gedichten door Klaus zelf gelezen. Het waren oorspronkelijk verbindende teksten uit die poëziemusical. En die staan er nu als een soort toegift op.
Nou, wilde Klaus dat die muziek zijn poëzie een meerwaarde gaf? Is dat gelukt naar jouw idee?
Ja, dat moet het liefhebber van poetry rock eigenlijk maar zeggen. Ik ben niet zo'n liefhebber van die mixgenres, want dat leidt af soms van zowel de muziek als de poëzie. Maar Steven W. gelooft daar erg in. Maar hij geeft ook toe, het is wel egocentrisch als je als muzikant als het ware met de poëzie aan de haal gaat. Maar hij heeft ook in die teksten gezocht naar klemtonen, klanken, de muziek erin gevoeld. Maar ja, je kunt ter vergelijking nu even naar Klaus zelf luisteren, zonder
Graag.
Muziek.
En als het nu eens waar was, dat jij er bent als ik er ben. Dat ik er ben als jij er bent in onze tijd op aarde. Een waarheid als een koe die staat te schijten.
Ja, dat is geestig en mooi, hè, met die onvergelijkelijke stem van Klaus. En ik vind dan ook eigenlijk heel grootmoedig van Verweet dat hij die gedichten er ook op heeft gezet van Klaus zelf. Want dat leidt onvermijdelijk tot een vergelijking van die getoonzette poëzie met deze kale versie.
Nog even, ik denk dat veel luisteraars, veel Nederlanders kennen Klaus vooral van zijn romans.
Ja.
Kennen hem minder als dichter. Vind jij hem een groot dichter?
Ja, hij is. Ik sluit me graag aan bij de criticus Geert Bulens. Die heeft gezegd: andere dichters zijn groot omdat ze allerlei elementen uitsluiten. Klaus is juist groot omdat hij alles toelaat en alles kan. Een vrij dichter, een vrij man, tot in de dood. Dus ja.
Nou, jij was er niet bij in die Hotsi-Totsi-tent. Is dat dan trouwens een bezoek waard, die Hotsi-Totsi-tent?
Ja,
dat wel?
Het is,
okay.
Het is niet meer van de Klaus.
Jij was er niet bij, maar heb je wel gehoord hoe het was gisteravond?
Ja, ik heb natuurlijk gelijk mijn voelhorens uitgestoken.
Ja,
en het is 3 cafézalen inmiddels en die waren afgeladen vol.
Okay.
En daar is een programma. En het hoogtepunt van dat programma was de weduwe van Guido Klaus. De broer van Hugo, die heel lang de uitbater is in dit café. Die heeft daar voor het eerst zich verzoend. Dat het nu niet meer van hun is en een heel mooie aandoenlijke en aangrijpende toespraak gehouden. En daarmee was het programma eigenlijk al om. Maar toen is anders dan men daar gewend. Dus iedereen nog tot in de kleine uurtjes in de Hotsi-Totsi bijeen gebleven. En bleef nog lang onrustig in de Hotsi-Totsi.
John, er is maar één manier om dit oog af te sluiten. En dat is dat jij met jouw prachtige stem, mag ik zeggen zonder te slijmen, gewoon een mooi gedicht van Klaus leest. Ga je gang.
Oké. Sonnet. Dat de meeste dingen volmaakt zouden zijn op één moment en dan doven. Zo willen het de wereld en Einstein. En dat de mensen groeien als lover onder eenzelfde luchtvervuiling en gelijk vergaan in de herinnering. Zo verzekert het de tijd die in mijn nekvel bijt. Daarom moet ik nu radeloos dat ene moment loven dat ik je zie uitgestald. Je jonge tover als nooit tevoren. Een naakt monument dat straffeloos voor mijn ogen voorovervalt.
Dankjewel, John. Dit was het Oog voor vanavond. En morgen zit hier Chris Keijne. Goeienacht.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Je bent ondernemer en daarom bouw je aan een dreamteam. Dat bruist van talent, zingt van ambitie en dat kookt van wilde plannen.
Ja, en wat nou als ze straks wat meer bij hun kinderen willen zijn?
Dan is er Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Het praktische e-book van Centraal Beheer om je te helpen met goede werkafspraken. Gewoon even Apeldoorn bellen of download hem op centraalbeheer.nl/zakelijk.
Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras.
Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Zin in een adembenemende rondreis? Ontdek nu ons aanbod op Kans.nl.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Mijn vader wil zijn vermogen duurzaam laten beheren. Maar nu vraagt hij zich af welke nieuwe groene bank daar geschikt voor is. Nou, toen kon ik hem vertellen dat zijn eigen bank, ABN AMRO Mees Pierson, juist een van de grootste in duurzaam vermogensbeheer is.
Laat uw vermogen ook duurzaam beheren. Bekijk het rendement van onze duurzame portefeuilles op abnamromeespierson.nl en bespreek met ons wat er mogelijk is voor uw vermogen. Beleggen brengt risico met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.
NPO Radio 1.